Goedenavond, gemeente. Op deze eerste paasdag heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Waarin ons pastoraal medewerker, de heer Brinkman, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, de verzen 11 en 13. Deze psalmdruk op de uitgereikte orde van dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Wij willen met elkaar daarvan zingen met de woorden van Psalm 31 en daarvan de versen 4 en 12. Psalm 31, vers 4 en 12. Ook deze avond willen we ons geloof belijden samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we willen dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we willen dat beamen met het zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14, na de belijdenis van het geloof. En ik hoop dat u allemaal de volgende woorden met uw hart en met uw verstand kunt uitspreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook eens komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de opening van het woord. Getrouwe God, dank u wel dat u ons hier vanavond bij elkaar hebt gebracht. Heer, dank u wel voor uw goedheid over en voor ons. En wij vragen u biddend, wilt u met ons zijn zoals we hier gekomen zijn? En we zijn hier allemaal gekomen met onze eigen verwachtingen. En daar willen we het vanavond ook over hebben met elkaar. Wat verwachten wij van Jezus? Heer, wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En wilt u het maken zoals het net ook in het consistoriegebed werd gezegd dat we hier alleen zitten? Alleen met u. En wilt u tot ons spreken, heel persoonlijk? Geeft ons een boodschap voor ons hoofd, een boodschap voor ons hart en voor onze handen om de komende week mee aan het werk te gaan. Heer, wil zelf in ons midden zijn door uw Heilige Geest. Wilt u helpen bij het spreken, bij het luisteren, bij het orgelspel, bij het pianospel, bij het zingen. Wilt u geven dat door de liederen uw naam groot gemaakt mag worden, dat uit de liederen naar boven mag komen alles wat u voor ons hebt gedaan. Heer, ik wil u ook in het bijzonder bidden voor de mensen die op dit moment thuis meeluisteren. Wilt u hen versterken, kracht geven, bemoedigen? Er zijn redenen waarom ze hier niet kunnen zijn op dit moment, misschien wel ziek. Heer, wees u met hen, bemoedigt u hen, geeft u hen nieuwe kracht. Dat bidden u ook voor ons die hier aanwezig zijn. Neemt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren weg en geef ons een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. Heer, we bidden het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij willen naar het koor luisteren dat twee liederen voor ons wil zingen. Zie het kruis en de Heer van Golgotha. Zie het kruis en de Heer van Golgotha. Thank you. De schriftlezing van vanavond komt uit Johannes 12, vers 12 tot en met 26. Johannes 12, vanaf vers 12 tot en met vers 26. Er staat in de herziene Statenvertaling boven de intocht in Jeruzalem. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen ze de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat ze dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Wij willen luisteren met elkaar naar het koor, wat voor ons zal zingen: Zo lief had God de Vader ons. En daarna willen we in samenzang met het koor een aantal versen zingen van Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Aan het eind van de preek zingen we zonder verdere aankondigingen op toonhoogte 95. Op toonhoogte 95, ik wil zingen van mijn heiland en wat er dan verder volgt. Op toonhoogte nummer 95. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de preek van vanavond kunt u samenvatten in 3 vragen. Wat verwachten wij van Jezus? Wat verwacht Hij van ons? En wat hebben we nog te verwachten? En voor de jongens en meisjes, hij is misschien wat te lang. Misschien wat te moeilijk. Was ik maar thuis gebleven. Als het over een klein jongetje gaat die een vraag stelt aan zijn vader, is de preek bijna afgelopen. Hij is ongeveer van jouw leeftijd. En dat is dan niet de vraag, is de preek al afgelopen, maar het is een andere vraag. Wat verwachten wij van Jezus? Er zijn mensen die verwachten dat als ze in het geloof achter Jezus Christus aangaan, dat ze beschermd worden voor tegenslag, moeite en ziekte. En heel veel mensen in de kerk hier weten dat dat niet waar is. Er zijn mensen, en dat wordt zelfs verkondigd, dat als je Jezus volgt, dat het dan materieel goed gaat. Er zijn ook mensen die Jezus niet zozeer zien als Gods zoon, maar hem zien als een goed voorbeeld om na te volgen. Ook in Jezus' tijd had je veel verwachtingen. Ik denk aan koning Herodes, die Pilatus heel dankbaar was dat hij Jezus naar hem toestuurde, want Herodes had al zoveel over Jezus gehoord. Hij wilde hem graag eens ontmoeten. Hij had verwachtingen van Jezus. Je kunt in de evangelie lezen dat de fariseeën van Jezus een teken verlangden. En op de paasmorgen lopen de Emmausgangers van Jeruzalem Emmaus en dan verzuchten ze, wij hoopten dat hij het was. En dan hebben ze het over Jezus. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Zo heeft iedereen zijn eigen verwachtingen. In hoofdstuk 12 lezen we in de eerste verse dat Jezus in Betanië komt, bij de Olijfberg. Een paar kilometer van Jeruzalem. Hij verblijft daar in het huis van Maria en Martha. En hij krijgt daar te eten. Hij gebruikt daar de maaltijd. En er zijn nogal wat mensen die hem daar opzoeken, omdat hij Lazarus, de broer van Maria en Martha, uit de dood heeft opgewekt. Daar komen veel mensen op af. Wat verwachten ze? Nog een wonder? En we lezen dan in vers 12 dat Jezus de volgende dag vanuit Betanië naar Jeruzalem vertrekt. Er zijn pelgrims in Jeruzalem om het paasfeest te vieren en die horen dat Jezus er aankomt en ze gaan vanuit Jeruzalem op weg naar Betanië. Ze gaan hem tegemoet. De andere 3 evangeliën vertellen vooral over de groep die met Jezus meegaat vanuit Betanië naar Jeruzalem. En zo komen die 2 groepen elkaar vlak voor Jeruzalem tegen. Er worden palmtakken van de bomen gehaald. Er wordt mee gezwaaid en er wordt geroepen en gezongen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat zijn de berijmde woorden uit Psalm 118 die we net gezongen hebben. Psalm 118 werd door de Joden gezongen. Bij de Pesachmaaltijd. Het herdenken van de uittocht uit Egypte. Het is eigenlijk wel mooi. Psalm 118, gezongen ter nagedachtenis van de uittocht uit Egypte, nu gezongen bij de intocht in Jeruzalem. Men haalde de verlosser binnen, dacht men. Men zag Jezus als degene die als Messias Israël zou verlossen van de Romeinen. Als ze hadden gekeken, naar het rijdier waarop Jezus zat, dan hadden ze geweten dat ze zich vergist hadden. Want Jezus zat niet op een paard, maar het rijdier was van een koning die ten strijde trok. Maar hij zat op een ezel, het rijdier van een vredevorst. Ik las ergens dat ze niet begrepen wie Jezus was. Ze juichten toe wat Jezus niet was, en wat hij wel was, juichten ze niet toe. En er wordt door Johannes nog even verteld waarom de mensen zo enthousiast waren, omdat ze gehoord hadden en omdat verteld werd dat Jezus Lazarus uit de doden had opgewekt. En Johannes zegt er ook nog even bij, toen begrepen ze dat allemaal nog niet. Maar pas later, na Jezus' verheerlijking, toen begrepen ze het. In Lucas 24 lees je vers 45 dat na de opstanding Jezus hun het verstand opende, zodat ze de schriften, het Oude Testament, verstonden. Je ziet in gedachten Jezus op weg gaan naar Jeruzalem, bijna de stad ingaan, de mensen met palmtakken langs de kant van de weg, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Nu zal hij, die Lazarus uit de dood opgewekt heeft, nu zal hij koning worden en de Romeinen verjagen. Dat verwachten ze. Niet iedereen is enthousiast. We lezen over de fariseeën, die eigenlijk een beetje aan het mopperen zijn onderling. Ze zijn op allerlei manieren bezig geweest om Jezus te dwarsbomen, om hem tegen te houden. Maar ze zeggen tegen elkaar, zie je nu wel? U ziet dat u totaal niets bereikt. Met alles wat ze geprobeerd hebben om Jezus tegen te houden, ze hebben niks bereikt. Ze zeggen er zelfs bij, de hele wereld loopt achter hem aan. En het woord wereld is in het Grieks kosmos. De hele kosmos loopt achter Jezus aan. Prachtig eigenlijk wat ze daar zeggen. Want na Pinksteren is dat inderdaad gebeurd. Het is alsof ze een profetie uitspreken. Want na Pinksteren is het evangelie van Jezus Christus over heel de wereld gegaan. En 20 eeuwen later zitten wij hier in Ochten bij elkaar in de kerk en we onderstrepen de uitspraak van de fariseeën. Heel de kosmos loopt hem na. En het lijkt haast wel alsof Johannes daar alvast een streep onder wil zetten, want hij vertelt dan dat er al een paar Grieken zijn uit Jeruzalem die naar Jezus toe willen gaan. Het zijn Grieken, ze horen niet bij het Joodse volk, maar ze geloven wel in de God van de Joden. Dus ze zijn naar Jeruzalem gegaan om het paasfeest te vieren. En ze horen daar de verhalen over Jezus. En besluiten die mannen, wij willen Jezus zien. En dan gaan ze naar een van de discipelen, naar Filippus. Waarschijnlijk naar Filippus, omdat Filippus een Griekse naam is. En dan komen ze bij Filippus en dan zeggen ze tegen hem, Heer of meneer, we willen Jezus zien. En dan vraag je je af, wat wilden die mannen? Hè? Wat voor verwachtingen hadden zij? Alleen zien? Of met hem praten? Wonderen zien? Filippus neemt geen beslissing, maar gaat eerst naar Andreas. Waarom? Misschien wel omdat Filippus dacht, stel je nou voor, die Grieken, ze zijn niet besneden. Stel je nou voor dat ik die Grieken naar Jezus breng, vlak bij de tempel. Wat zullen zijn tegenstanders daar niet van zeggen, dat hij met heidenen bij de tempel is? Samen gaan ze, Andreas en Filippus, naar Jezus. Om te vertellen dat er Grieken zijn die Jezus willen zien. Nou, stel je voor, Andreas en Filippus komen bij Jezus. En die vraag wordt gesteld, er zijn een paar mannen die u willen zien. Ik zou zeggen, kan dat? Toch? Nou, dan is het antwoord makkelijk, dan is het ja of nee. Maar er volgt een heel vreemd antwoord. Jezus zegt, Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. En je leest een paar keer in de evangelie dat Jezus zegt dat zijn uren, dat zijn tijd nog niet gekomen is. En hier opeens, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Wat bedoelt Jezus? Zal hij koning worden? Zal hij op een troon komen te zitten? Zal hij nu de macht grijpen? Hij zal verheerlijkt worden. Nu is het uur gekomen. Maar Jezus maakt aan al die gedachten meteen een eind door een hele korte gelijkenis te vertellen. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Amen, amen. Zo begint Jezus. Wij stoppen meestal met amen, hè? Maar het duurt nog een tijdje, hoor. Maar Jezus begint met amen, amen. Bij de andere evangelisten lees je dat woord amen vaak maar één keer. Bij Johannes bijna altijd twee keer. Amen, amen. Alsof Jezus wil zeggen, net als de juffrouw of de meester op school, let nu goed op wat ik ga zeggen. Wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. En dan zegt Jezus dus, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Ja, logisch. Als jij tarwe wilt hebben, als jij graan wilt hebben, dan moet je wel eerst dat graan op de akker gooien, op het land gooien. Het moet in de aarde vallen. Pas als er gezaaid wordt, kan er geoogst worden. Maar hier heeft Jezus het niet over tarwegraan. Hij heeft het over zichzelf. In het Nieuwe Testament lees je gelijkenissen over de zaaier en het zaad. Maar het zaad is hier Jezus zelf. Jezus heeft het hier niet over een tarwekorrel die op de aarde gegooid wordt. Hij heeft het over zichzelf. Hij zelf moet sterven, zegt hij. En pas dan kan er veel vrucht komen. De verheerlijking van Jezus, waar Jezus het over heeft, gaat door de dood heen. De verheerlijking begint met het kruis. Maar het is waar, die ene korrel draagt heel veel vrucht. Kijk maar rond in de wereld. Hoeveel mensen op een dag als vandaag in zijn naam samenkomen. Die ene korrel heeft miljoenen vrucht gedragen. Dat hadden de mensen niet verwacht. Geen gekruisigde Jezus. Nu het tweede, wat verwacht Jezus van jou en van mij? Nieuw leven kan alleen ontstaan door de dood heen. Vers 24 geeft vooral betrekking op Jezus. Maar vers 25 geldt voor u. En voor mij, daar staat, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Je moet je leven haten. Ik hoor dat nog wel eens. Toen ik jong was, dat is wel de vorige eeuw, toen werd het woordje haten niet zo vaak gebruikt. Maar ik hoor het tieners en pubers vandaag de dag nog wel eens gebruiken. Ze haten die en die. Ze bedoelen dat ze een hekel hebben aan een ander, een erge hekel. Maar in de Bijbel kom je dat woord haten ook tegen. En Jezus zegt dan dat je je leven moet haten. Want dan zul je het behouden tot het eeuwige leven. Wat bedoelt Jezus daar? Nou, heel vaak betekent het woordje haten in de Bijbel op de tweede plaats zetten. Dus wat Jezus eigenlijk bedoelt te zeggen is, ik, Jezus, kom op de eerste plaats en dan kom jij. Dus als ik mijn leven haat, wil dat niet zeggen dat ik er een verschrikkelijke hekel aan heb. Maar het wil eigenlijk zeggen dat ik nog meer houd van Jezus dan van mezelf. Ja? Oké. Je knikt, dus we kunnen verder. Dit vers staat vol met tegenstellingen. Je leven liefhebben staat tegenover je leven haten. Verliezen staat tegenover behouden. En haten in deze wereld staat tegenover behouden tot het eeuwige leven. Gemeente, dat vraagt wat van ons. Dat vraagt van ons dat we loslaten alles wat we belangrijk vinden. Want onder dat woordje leven kunt u heel uw leven in het hier en nu samenvatten. Alles wat met leven hier en nu te maken heeft. Aanzien, invloed, macht, gezag, succes, gezondheid, rijkdom, bezit, familie, gezin, onze eigen ambities. Vanmorgen had de dominee het over onze eigen ik. Alles wat ik belangrijk vind, moet ondergeschikt worden aan Jezus Christus. En ook wij worden opgeroepen om als die tarwekorrel te zijn. Om te sterven in de aarde. Nee, begrijp me goed. Alleen door Jezus sterven, plaatsvervangend sterven, kan er vrucht komen. Hij, Gods tarwekorrel, is daarin uniek. Maar het principe van de tarwekorrel geldt ook voor ons. In Christus kracht moet een mens bereid zijn om voor de zaak van Christus te sterven. Dat verwacht Jezus van ons. Toch? Afgelopen donderdag sloten we de catechese af in Dodewaard. Een hapje, een drankje en een film. Jaren terug hebben we hem in Ochten ook al een keer gezien. The End of the Spear. Het gaat over 5 Amerikaanse zendelingen in de jaren 50 die contact leggen met de Huo-Arani-bevolking in de regenwouden van Ecuador. Nog nooit is daar iemand geweest om het evangelie te brengen. En die 5 mannen willen daar het evangelie verkondigen. Ze zijn met hun vliegtuigjes al een paar keer over de dorpen heen gevlogen, zodat de mensen weten dat er andere mensen zijn. En op een gegeven moment landen ze met hun vliegtuigjes op een zandbank vlak bij de dorpjes. Op 2 januari 1956 landen ze daar. 6 dagen later sterven ze daar. Een paar jaar later gaan een aantal vrouwen, die familie zijn van die 5 zendelingen, juist naar die indianen toe die die 5 mannen hebben gedood. En door het werk van die vrouwen, wat God heeft willen gebruiken, komen er veel indianen tot geloof, zelfs een aantal moordenaars van die 5 zendelingen. De dood van die 5 mannen had grote gevolgen. Hun geschiedenis ging over de hele wereld. En het zorgde in de Verenigde Staten voor een enorme bewustzijn dat het evangelie rondverteld moest worden. Er kwam veel geld beschikbaar en veel zendingsmedewerkers gingen erop uit. Het leek zo zinloos, hè? Die 5 mannen die stierven. Maar het heeft heel veel vrucht gebracht. Jezus roept ons op om onze prioriteiten te stellen. Wat is nou het belangrijkste? De dienst aan onszelf? Of de dienst aan Jezus? Die 5 mannen en later ook een aantal van hun vrouwen kozen ervoor om hun eigen leven niet vooraan te zetten, maar het leven van Jezus. Hij op de eerste plaats. Ik denk dat Jezus dat van ons verwacht. En wat verwachten wij dan nu nog? Dat is het derde punt. Als u kijkt naar vers 25, dan wordt daar 3 keer het woord leven gebruikt. Wij hebben in het Nederlands daar maar 1 woord voor leven. Maar in het Grieks worden 2 verschillende woorden gebruikt. Het eerste woord geldt voor de eerste 2 Nederlandse vertalingen met leven. En dat eerste woord dat gaat over de levensadem. Over het leven hier en nu. Over vlees en bloed. Alles wat met deze aarde te maken heeft. Maar de derde keer staat er een ander woord in het Grieks. Daar gaat het over leven dat eeuwigheidswaarde heeft. Het gaat over een bovennatuurlijk leven. Het gaat over eeuwig leven. Eeuwig leven is weggelegd voor hen die Jezus navolgen. En dat mogen wij nog verwachten. In vers 26 zegt Jezus, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat zijn me nogal niet in woorden. Zijn waar Jezus is. Wat kan dat betekenen? Als je Jezus volgt, is Jezus met je. Dat kan betekenen dat je in de kruisweg achter hem aangaat. Het kan zijn dat je met en voor hem sterft. Maar dan betekent het ook dat je met en hem opstaat van de dood. We zullen zelfs delen in zijn eer. Want als iemand Jezus dient, zal de Vader hem of haar eren. Gemeente van onze Heer is Jezus Christus, Goede Vrijdag en Pasen zijn niet alleen christelijke feestdagen. Het zijn niet alleen dagen waarop we het lijden en sterven en de opstanding van Jezus vieren. In dit weekend vieren we ons eigen sterven. Onze eigen opstanding. Jaren terug was ik op een conferentie waarbij een predikant een overlijdensbericht voorlas. Op het Goede Vrijdag in het jaar 33 na Christus overleed en toen noemde hij zijn eigen naam. Maar in het jaar 33 na Christus, op eerste paasdag, werd geboren en hij noemde zijn eigen naam. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer u in het geloof Jezus Christus hebt aangenomen en hem volgt, dan bent u op Goede Vrijdag samen met hem gekruisigd. En op eerste paasdag bent u met hem opgestaan. Dat vieren we op Goede Vrijdag en Pasen. Samen met Christus, weer levend. Ik vertelde u over die film, hè? Van die 5 mannen, hè? Die 5 mannen die werden gedood door die Indianen. 1 van die mannen, zijn vliegtuigje stond klaar, nam afscheid van zijn vrouw en van zijn zoontje. Daar komt hij. Zijn zoontje wist dat het gevaarlijk was wat zijn vader ging doen, om aan die Indianen het evangelie te gaan vertellen. En toen ze elkaar knuffelden, toen zei hij, pap, als ze u aan gaan vallen, gaat u zich dan verdedigen? Gaat u dan de geweren gebruiken? En de vader zei tegen zijn zoon, jongen, we kunnen die Indianen niet neerschieten. Ze zijn nog niet klaar voor de hemel. Wij wel. Ik hoop en bid, gemeente, dat we allemaal dat die Vader kunnen nazeggen. Dat we klaar zijn voor de hemel. De plek en plaats waar het eeuwig Pasen zal zijn. Waar we het kunnen belijden en ook kunnen zingen. Zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf vergaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Zingen van mijn heiland, hoe hij smarten leed en pijn, om mij het leven weer te geven, eeuwig eens bij hem te zijn. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Getrouwe God en Vader, dank u voor de tarwekorrel Jezus Christus, die gezaaid in de akker vrucht mocht voortbrengen. Dank u voor het eeuwig leven wat u geeft in en door hem. Voor een ieder die gelooft. Het koor zong ervan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, dank u voor de liederen die we mochten zingen, voor het woord dat we mochten horen. Gaat u met ons mee op weg naar huis, bewaakt en bewaart u ons. Heer, ik wil u bidden voor al die mensen die het moeilijk hebben. Voor de velen die er bezig zijn met behandelingen en kuren, bestralingen, chemo. Heer, u weet het. We weten het vaak niet eens van elkaar, maar u weet het. Wilt u nabij zijn? Gaat u met ons mee, ook met de kinderen, als ze misschien nog 1 of 2 dagen vrij hebben en dan weer naar school moeten? Heer, gaat u met hen mee. Heer, ik bid u voor uw volk Israël. Maakt u uw beloften aan uw volk waar. Heer, neemt u alles uit ons leven weg, wat het volgen van u in de weg staat. Het heeft bijna waarschijnlijk allemaal met onze eigen ik te maken. Heer, laat u het ons zien, wat ons hindert om u te volgen. Heer, geef dat we klaar zijn voor de hemel. Neemt u niemand van ons onvoorbereid uit het leven weg, maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. Heer, zo bidden we u en dank u. In de vergeving van onze zonden. Niet omdat we dat verdienen. Het is alleen maar genade. Amen. We willen naar het koor luisteren wat voor ons zal zingen. Waardig is het lam. Worthy is the lamb. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gave te geven voor de aangegeven collecte. En daarna willen we met elkaar zingen op toonhoogte 332. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Op toonhoogte 332 na de inzameling van de gaven. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.